willen twee teksten met elkaar lezen. En de eerste tekst is uit Matteüs hoofdstuk 5, vanaf vers 43, een gedeelte uit de bergrede. En de tweede tekst van vanavond is uit Romeinen hoofdstuk 12. En we denken met elkaar na over christen zijn in een tegendraadse wereld. Christen zijn in een wereld die vol zit met kwaad en met egoïsme en met zonde. Christen zijn in deze wereld. En in het specifiek willen we met elkaar nadenken over de oproep om in de liefde te wandelen. En om te wandelen in de liefde, om als geliefde kinderen, als navolgers van de man van liefde, als navolgers van Jezus, om mensen te zijn die lief hebben. Laten we met elkaar lezen Matteüs 5 vers 43. Matteüs 5 vers 43. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Dat staat niet in de Bijbel, maar dat werd gezegd. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief en zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u dan meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. En nou lezen we met elkaar in Romeinen hoofdstuk 12, vanaf vers 9. En daar staat boven in mijn Bijbel in de herziene statenvertaling de onderlinge liefde. Romeinen hoofdstuk 12, vers 9. Romeinen 12, vers 9. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest en dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederigen. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toren. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vuurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover. We lezen in 1 Korinthe 13, in 1 Korinthe 13, zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. Geloof is heel belangrijk. Over de hoop van het evangelie hebben we nagedacht in deze conferentie. De hoop die we hebben voor de toekomst, de hoop die komt uit de boodschap van het kruis, de hoop die daaruit spreekt. En de liefde, en Paulus zegt de meeste is de liefde. Het allerbelangrijkste in ons leven is dat we lief hebben. En de hele wet is samengevat in dat ene gebod. Om de Heere God lief te hebben, met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht. En onze naaste lief te hebben als onszelf. En die twee zijn ook aan elkaar gelijk. Dat is de vervulling van de wet. Als we ook vanavond horen over wandelen in het licht met Jezus. Als we horen over zonde belijden. Als we deze indrukwekkende getuigenissen weer hebben gehoord. En als we zo meemaken dat anderen ook hun leven met ons delen. En dat is zo bemoedigend. Maar dan mogen we ook opnieuw beseffen dat het gaat allemaal om liefde. Het is niet liefdevol om te liegen. Het is niet liefdevol om aan je begeerte toe te geven. En liefde is de vervulling van de wet. Als ons hart vervuld is met liefde, dan zullen wij naar de wet leven. En naar de wet leven heeft ook te maken met dat het uit het hart komt. En de Heilige Geest vult ons hart met liefde. Romeinen 5 vers 5. God die de liefde in onze harten uitstortte door de Heilige Geest. Ons leven bestaat uit relaties. Het allerbelangrijkste in ons leven is relaties. Onze relatie met God. Dat is de allerbelangrijkste relatie. Maar ook onze relatie met onze naasten. En in zekere zin ook de relatie met jezelf. En het allerbelangrijkste voor ons is dat wij liefdevolle mensen worden. Christus gelijkvormigheid is misschien wel het meest samengevat met dit idee. Dat wij mannen en vrouwen zijn van liefde. Het is veel belangrijker dan kunnen preken, of dan geestelijke gaven, dan bekwaamheden, dan carrière, dan dingen bereiken, dan dingen kunnen doen, dan functioneren, dan alles wat je verzamelt in het leven. Belangrijker dan je functioneren is wie je bent. En als wij straks niet meer hier zijn, als onze aardse pelgrimstocht voorbij is, als wij in heerlijkheid zijn opgenomen, als onze dierbaren ons zullen gedenken, denk je er wel eens over na, hoe wil je herdacht worden? Het zal niet lang meer duren voordat we er niet meer zijn. Voor sommigen van ons zal het niet lang meer duren, voor anderen van ons zal het ietsje langer duren, maar ons leven is uiterst kort. En als straks onze dierbaren, misschien je vrouw of je man of je kinderen, als je kinderen hebt gekregen, of je andere familieleden of je vrienden, als die straks bij je graf staan, hoe wil je dan dat ze aan jou terugdenken? Wat wil je dan graag dat er over jou herinnerd wordt? Wat mensen herinneren over jou? En dan denk ik dat als we daarover nadenken, dat we beseffen dat ja, het mooiste wat er dan gezegd zou kunnen worden door onze dierbaren is: hij had lief. Zij had lief. Ze heeft liefde getoond. Ze heeft mij liefde gegeven. Hij heeft mij lief gehad. Als mijn man. Als mijn vader. Als mijn zoon. Dat is het allerbelangrijkste. En weet u, als de Bijbel ons oproept, als de Heer Jezus ons oproept om lief te hebben, als God ons oproept om lief te hebben, dan is het mogelijk voor ons om lief te hebben. En ik wil u ook bemoedigen vanavond. Dit is de kern van wat ik met u wil delen vanavond. Het is mogelijk voor jou en voor mij, voor ons allemaal, om lief te hebben. Jij kan lief hebben. Misschien zeg je wel, ik heb veel tekorten meegemaakt in mijn jeugd. Misschien zeg je wel, ik heb niet zoveel liefde gekregen van mijn ouders. Ik heb best wel een moeilijke vader gehad, of een niet zo dienstbare moeder, of een moeder die altijd andere dingen ging doen in plaats van dat ze er voor ons was, of misschien heb je wel hele nare dingen meegemaakt. Misschien heb je wel veel kwaad meegemaakt van anderen, waardoor je het moeilijk vindt om lief te hebben. Maar ons leven wordt niet gedetermineerd door ons verleden. Ons leven wordt niet bepaald door wat er in het verleden gebeurd is. Niemand van ons leven, vanavond hier aanwezig, is voorbestemd om liefdeloos te worden vanwege de dingen die gebeurd zijn in het verleden. Want Jezus is veel en veel machtiger dan ons verleden. En veel machtiger dan de machten van het kwaad die ons hebben geraakt in het verleden. En hij is overwinnaar. En het is niet wij. Wij kunnen niet lief hebben, maar we mogen met Paulus zeggen, het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En door Christus in ons kunnen wij lief hebben. En dat is een rijk leven. Echte rijkdom zit hem in liefdevolle relaties. Dat je God lief hebt boven alles en dat je je naaste lief hebt als jezelf. Dan ben je rijk. Echte rijkdom zit niet in materiële omstandigheden. Dat is zeer beperkt en relatief. Maar echte rijkdom is betekenisvolle relaties met je medemens. En dat je dienstbaar bent zoals Jezus ook dienstbaar was. Ik wil drie redenen noemen waarom het mogelijk is om liefdevolle mensen te worden, om nog veel meer liefdevolle mensen te worden. Ik wil onderbouwen wat ik tegen jullie gezegd heb, dat wij mannen en vrouwen van liefde kunnen worden. Nou, het eerste punt is dit. Liefhebben doe je uit hem, door hem en voor hem. En dat is het eerste wat we helder moeten hebben. Want het viel mij op toen ik nauwkeurig keek naar Romeinen hoofdstuk 12. Dat is dat Paulus daar, hij noemt allerlei dingen achter elkaar. Het is een hele opsomming natuurlijk van punten die hij noemt die allemaal wel te maken hebben met het wandelen in de liefde en met de onderlinge liefde. Maar dan in één keer zegt hij, bijvoorbeeld in vers 11, het laatste gedeelte, zegt hij, dien de Heere. Dien de Heere. Hij zegt daarvoor, zegt hij, wees niet traag wat betreft je inzet. En daarmee bedoelt hij je inzet voor je medemens, maar dan zegt hij daarna, dien de Heere. Dus vanuit onze dienst aan de Heere, vanuit ons vrezen van God. Weet je, een christen is iemand die voor het aangezicht van God wandelt. Dat is eigenlijk de definitie van een christen. Als we dit weekend helder hebben gekregen wat God voor ons gedaan heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Als we gisteravond hebben stilgestaan bij de boodschap van het kruis. Als we daar hebben gezien hoezeer God naar ons heeft uitgereikt. En dat prachtige verhaal wat de tieners verteld is vanavond. Die vader die zocht en die zocht en die zocht en om uiteindelijk zijn zoon te vinden. En dat zo God ook zo liefdevol is. En dat je die vader leert kennen. Dat je God als vader leert kennen en dat je voor hem gaat leven. Van daaruit ga je ook je medemens lief hebben. Henk Binnendijk die heeft meerdere keren heb ik hem horen zeggen. Wie zich op God richt, zal meer voor zijn medemens betekenen dan wie zich op zijn medemens richt. Dus de eerste houding van ons hart is naar de Heere toe. Dien de Heere, zegt Paulus in Romeinen 12. En volhard in het gebed. En wees vurig van geest. Word vervuld met de geest, zoals er tongen van vuur verschenen op de discipelen bij de uitstorting van de geest in Handelingen 2. Dat ook wij de geest mogen ontvangen, dat er een vuur in ons hart ontbrandt, omdat we Christus leren kennen door de geest. En dat we een relatie met God krijgen en dat we daarom ook met hem wandelen, met hem praten. Dat we weten wat het is om ook een beetje tijd met hem door te brengen en ons hart op hem te richten. Dat je daardoor bewust wandelt voor het aangezicht van God en dat je van daaruit ook je naaste lief hebt. Ik geloof dat het Jordi gisteren was, als ik zijn naam goed herinner, die ons vertelde dat hij in plaats van allerlei andere dingen te doen, besloot om stille tijd te gaan houden, dus om zich op God te richten, om gewoon tijd te nemen voor zijn relatie met God, en dat op zijn werk dat mensen ontdekten dat hij een andere houding had. En dat betekent dat ook jij een liefdevol mens kan worden, omdat je ontvangt van de Heere. Het is uit hem, door hem en voor hem. Dien de Heere. Wees vurig van geest. Volhard in het gebed. Investeer in je relatie met God. En predik het evangelie aan jezelf. En door de geest ontstaat er een liefdevolle gemeenschap. Handelingen 2, de geest wordt uitgestort en op een wonderlijke wijze gaan die mensen om elkaar geven. Ineens zien ze elkaars noden, ineens gaan ze elkaar opzoeken, gaan ze met elkaar samen eten, gaan ze samen aanbidden, gaan ze samen onderwijs genieten. Ontstaat een hele liefdevolle, warme gemeenschap, omdat de geest is uitgestort over de gelovigen. Het is de Heere die het doet. En de vrucht van de geest is liefde. Als de vrucht van de geest liefde is, dan betekent het dat ieder van ons vanavond hier aanwezig kan groeien in liefde. Want het is de geest die het doet groeien als een vrucht in ons leven. Prijs de Heer. Het tweede. Waarom kunnen wij lief hebben? Lief hebben doe je door je in te zetten. Lief hebben is gewoon ook actie. De agape, liefde van God, is actie. Heeft gewoon te maken met wat je doet. De wijze waarop God ons lief heeft gehad, is niet alleen dat hij vanuit de hemel naar de mensheid keek en dat hij toen dacht, oh, ik hou van de mensen en ik heb hen lief en dat hij gevoelens van liefde voor ons had en dat hij vanuit de hemel barmhartigheid voor ons koesterde. Nee, de agape, liefde van God, is daarin bewezen dat hij zijn zoon voor ons heeft gegeven en dat Jezus naar ons toe is gekomen en hij heeft voor ons geleefd. En hij heeft in zijn zoon ons zoveel gegeven en Christus heeft zijn leven voor ons neergelegd en is voor ons gestorven en is tot in de dood voor ons gegaan en daarmee is Gods liefde voor ons bewezen. De agape liefde van God is actie. Agape is actie. Soms zeggen mensen vandaag de dag, dat is de leugen eigenlijk die heerst in onze cultuur ten aanzien van liefhebben in het huwelijk en in romantische liefde. Dat mensen liefde vooral associëren met verliefdheidsgevoelens en met dat je het voelt en dat je iets over je hebt. Alsof liefde iets is wat over je komt, maar ook weer van je afgenomen wordt op een gegeven moment. En dan zeggen mensen op een gegeven moment, ja, ik hou niet meer van haar. Dan zegt een man, ik hou niet meer van haar. Alsof het een lot uit de loterij moet zijn. Alsof het te maken heeft met net hoe het maar uitpakt. Wat die persoon bedoelt is, ik heb niet meer dezelfde gevoelens voor haar die ik had toen ik stapelverliefd op haar werd. En toen het nieuw was. Maar dat is een heel vals beeld van wat het is om liefde te hebben. De liefde die een man behoort te tonen aan zijn vrouw, dat heeft vooral te maken met je leven voor haar neerleggen zoals Jezus zijn leven heeft neergelegd voor de gemeente. Dat heeft te maken met wat je doet. Dat heeft te maken met actie. Zo staat er, laat de liefde ongeveinsd zijn. Dat wil zeggen oprecht. Je zou ook kunnen zeggen daadwerkelijk. Laat de liefde daadwerkelijk zijn. Dus als wij vanavond opgeroepen worden om lief te hebben, dan kunnen we ook gewoon tegen elkaar zeggen, laten we dat gewoon doen. Als een man en een vrouw, als ze getrouwd worden en als er de huwelijksinzegening is in de kerk, en als dan de vraag gesteld wordt aan het echtpaar, beloof je haar te zullen liefhebben? En aan de vrouw wordt gevraagd, beloof je hem te zullen liefhebben? In voorspoed en tegenspoed, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, totdat de dood jullie scheidt. Waarom kan je dat inderdaad beloven? Sommige mensen, ik heb mensen letterlijk horen zeggen, ik geloof niet dat je kunt beloven dat je je hele leven van iemand zult blijven houden. Dat is hoe er gedacht wordt. Want hoe weet je of je over 10 jaar nog van die ander houdt? Maar je kunt het wel beloven, want het heeft te maken met dienstbaarheid. Het heeft te maken met je inzetten voor de ander. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Het heeft te maken met zelfopofferende liefde. Je kunt beloven dat je je zult blijven inzetten voor je vrouw, voor je man. Je kunt beloven om in de liefde te wandelen, want het heeft alles te maken met wat je wel en niet doet. Het is helemaal niet zo moeilijk. En het zit hem ook in de kleine dingen. En we hebben ook allemaal genadegaven gekregen. Ik denk dat het ook aansluit bij het gedeelte wat hieraan vooraf gaat. We hebben genadegaven gekregen, ieder apart, sommige profetie, sommige dienstbetoon, sommige onderwijs, sommige bemoedigen, sommige uitdelen, sommige leiding geven, met inzet. En anderen die ontfermen zich over anderen met blijmoedigheid. Het heeft allemaal te maken met wat je doet. Je zet je gaven in, je zet je bekwaamheden in en je zet je in voor het welzijn van je medemens. Dat is liefhebben. Ieder huwelijk staat of valt met de bereidheid van man en vrouw in het huwelijk om zich in te zetten voor het welzijn van de ander. In hoeverre ben ik als getrouwde man bereid en ben ik bekwaam en doe ik dat ook, dat ik mij inzet voor het welzijn van mijn vrouw. Dat is liefde. De geest geeft je daar de kracht voor. En het voorbeeld is Jezus, die het werk van een slaaf ging doen en een handdoek nam en de vieze voeten van zijn discipelen ging wassen. En hij vernederde zich en hij was dienstbaar en hij zei, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dat is de gezindheid van Jezus. En dat is waar wij toe geroepen worden. Het zit hem vaak in de kleine dingen. Vers 13a. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Dat kan je gewoon doen. Je wordt geconfronteerd met de nood van een ander en je gaat de ander helpen in zijn of haar nood. Vers 13b. Leg u toe op de gastvrijheid. Gastvrijheid is zo'n mooi iets. Mijn vrouw en ik, we hebben sinds we in Ermelo wonen, hebben we meer gastvrijheid aangeboden dan ooit. Op een wonderlijke wijze wonen we in een groot huis. Dat is een heel apart verhaal. Maar we wisten van begin af aan, toen die deur openging, dat God dat huis wilde gaan gebruiken. En toen we voor de eerste moment de sleutel hadden, toen wij, mijn vrouw en ik, nadat we van de notaris vandaan kwamen en voor het eerst de sleutel in handen hadden, stapten wij met z'n tweeën voor het eerst het huis binnen. En we zijn geknield in de voorkamer van het huis. En we hebben gezegd, Heer, dit huis is niet alleen van ons, het is überhaupt niet van ons. Want het is wonderlijk dat wij in dit huis mogen wonen, maar wilt u geven dat het huis tot zegen mag zijn voor anderen? En op wonderlijke wijze zijn er de afgelopen bijna 5 jaar zoveel mensen bij ons aankomen zetten. En mensen die we gastvrijheid hebben mogen aanbieden. Zoveel mensen die mee eten. Zoveel vrienden van de kinderen. Vrienden van onszelf. Een jongen die nu al meer dan 1 jaar bij ons woont. En op allerlei manieren. En ook soms een hele serie samenkomsten waarin we het evangelie hebben mogen delen met anderen die nooit naar de kerk gaan. En wij hebben ontdekt hoeveel er kan gebeuren in een huis. En als je de handelingen leest, dan zie je ook dat waren Joodse mensen. En in dit Jodendom vindt heel veel plaats thuis. Wij hebben de aanbidding van God en de geloofsoverdracht hebben wij behoorlijk gebracht in onze kerkgebouwen. Maar in het Jodendom worden de meeste feesten vooral ook thuis gevierd. En dat zie je ook bij de vroege gelovigen, dat ze thuis het brood met elkaar braken, bij elkaar kwamen om samen te eten. En die gastvrijheid is iets wat je ook kan aanbieden, wat je kan doen. En ik geloof dat we daar weer meer visie voor moeten krijgen. Dat we ook mensen in nood opvangen thuis. Dat we het evangelie met anderen gewoon delen. Dat anderen ook kunnen zien hoe wij leven, doordat we ze gewoon hen bij ons over de vloer laten komen. Ik sprak hierover in een andere gemeente. Vorig jaar zomer, toen kwam er die avond een vrouw uit die gemeente naar mij toe. Die zegt, we hebben net een bidstond gehad voor de moslimwereld. En wat er vanavond genoemd werd in de bidstond voor de moslimwereld, is dat uit onderzoek blijkt dat de meeste moslims die tot geloof komen, komen tot geloof omdat ze het leven van andere christenen meemaken. Omdat ze uitgenodigd worden in het huis van andere christenen en daar zien hoe christenen leven en hoe liefdevol ze met elkaar omgaan. En daardoor komen ze tot geloof. En dat is iets wat je kan doen. Dat is actie. En dat zijn gewoon eigenlijk kleine dingen. Keith Green werd genoemd vanavond. In het getuigenis van de jonge dame, ik ben haar naam even kwijt. Elke. En Keith Green die heeft een lied geschreven. Make a friend of a stranger. Just reach out. There's no danger. Maak een vriend van een vreemdeling. Rijk gewoon uit. Er is geen gevaar. Uitreiken naar vreemdelingen. Nodig mensen uit. Maak een vriend van iemand die nog geen vriend is. Eenvoudig iets wat je kan doen. En dat is de navolging van Jezus. En ook in het huwelijk. Dit is het laatste wat ik over dit punt wil zeggen. Maar ik ben het volgende tegengekomen dat gevraagd was aan vrouwen om nog even in te zoomen op de huwelijksrelatie. Dat gevraagd werd aan vrouwen als de tederheid verdwenen is in een huwelijk. Als het niet meer teder is, als er niet meer nabijheid is, als je uit elkaar bent gegroeid, als je het moeilijk hebt met elkaar. Als je elkaar weer moet vinden, er is geen tederheid meer. Werd gevraagd ook aan vrouwen, wat zouden jullie willen aangeven als dingen waardoor jullie gezegend worden door je man als hij dat doet? Dus aan vrouwen is gevraagd, wat zijn nou de dingen die je man zou kunnen doen om zijn liefde voor jou te laten blijken? En ik ga een paar dingen opnoemen. Dat is niet één vrouw die dit allemaal noemde. Maar dit zijn allerlei vrouwen die verschillende antwoorden gaven op deze vraag. Wat kan je nou doen als man zijnde om je liefde voor je vrouw te laten blijken? En weet je, opdat de tederheid weer terugkomt. Hij is geïnteresseerd in hoe mijn dag is verlopen. Hij helpt mij in de huishouding zonder dat hij ervoor gevraagd wordt. Hij geeft mij tijd om te kunnen ontspannen. Hij denkt ook aan mijn seksuele verlangens. Hij neemt wel eens een bloemetje of een cadeautje mee of schrijft een liefdesbrief. Soms zorgt hij voor het avondeten. Begrijp me goed, wij kunnen dit niet allemaal doen. Maar we gaan nog even door. Hij toont zijn liefde door aanraking en door met mij te praten. Hij besteedt tijd aan mij. Hij zorgt voor tijden van samen zijn waarin we niet gestoord worden. Hij ruimt dingen op zonder dat ik hem erom vraag. Hij communiceert met mij door zijn hart met mij te delen en naar mij te luisteren. Hij komt thuis op de afgesproken tijd. Ja, dan moeten we misschien niet te lang doorgaan vanavond. Hij maakt af waar hij aan begonnen is. Hij geeft uitdrukking aan zijn liefde door woorden en door daden. Hij is nog net zo geïnteresseerd in mij als toen wij verkering hadden. Hij is bezorgd om mijn geestelijke leven. Hij begrijpt het dat ik het nodig heb om er lichamelijk ook goed uit te kunnen zien. Hij stimuleert mij in mijn persoonlijke hobby's en ondernemingen. Hij is ook geestelijk leider van ons gezin en zorgt ervoor dat de kinderen ook geestelijk worden gevoed. Hij geeft mij regelmatig een complimentje. Nou goed, het gaat om het idee. Je kiest voor een van de 16. Ja. Maar er is een hele mooie film. Misschien sommigen van jullie hebben die film wel gezien. Die film heet Fireproof. En dat gaat over een huwelijk wat eigenlijk op sterven na dood is. Dat huwelijk is op sterven na dood. Maar die man die wordt uitgedaagd door zijn vader om 40 dagen lang elke dag iets liefdevols te doen voor zijn vrouw. Gewoon iets liefdevols te doen. En het is een schitterende film. En weet je, dit is de weg waar langs liefde weer terug kan komen in relaties. En ook waarop tederheid weer terug kan komen in het huwelijk. Het derde wat ik wil noemen, en daar denken we tot slot met elkaar over na. Waarom kunnen wij liefhebben? Ten eerste, omdat liefhebben dat doen wij uit hem, door hem en voor hem. Ten tweede, liefhebben doen wij door ons in te zetten. En dat kunnen we allemaal. We kunnen allemaal ons inzetten en bepaalde dingen gaan doen. En het derde waar we over nadenken, en dat is wat het meest aan bod komt ook in de teksten die we hebben gelezen, is liefhebben. We worden opgeroepen om degene lief te hebben die ons niet liefhebben. En zelfs dat is mogelijk. We denken vanavond na over liefhebben in een tegendraadse wereld. We denken na over liefhebben in een wereld waar ontzettend veel haat en egoïsme en zonde is. Er wordt ook gesproken in deze tekst dat wij een afkeer van het kwade hebben. En dat hoort ook bij ons christen zijn. En ook in deze conferentie en in de kerk, en als we de Bijbel serieus nemen, dan wordt zonde zonde genoemd. En het kwaad wordt kwaad genoemd. En zoals ook al dat heeft dat is gezegd in deze conferentie, dat als wij zonde zonde noemen en als wij gewoon van bepaalde dingen zeggen dat niet kan en dat niet de bedoeling is en dat tegen Gods scheppingsorde ingaat, dat ons dat niet in dank wordt afgenomen. En dat er gezegd wordt dat wij daarmee niet lief hebben. Maar dat is niet zo. Het is niet zo dat wij niet lief hebben, maar we hebben wel een afkeer van het kwaad. Maar dat betekent wel dat er een spanning ontstaat. Dat is ook de insteek voor vanavond. Hoe gaan we om met het evangelie en met bepaalde standpunten die wij ook innemen ten aanzien van ethische kwesties. En dat we dan tegenstand krijgen, dat er dan ook vijandigheid op ons afkomt. En daar hebben we mee te maken. En ik denk juist dat het er dan op aankomt. Juist als we te maken hebben met een wereld die heftig ons aanvalt. De Bijbel zegt ook dat in het einde der tijden de vuilen vuiler worden en de reinen worden reiner. Er ontstaat steeds meer scheiding. De vuilen worden vuiler en de reinen worden reiner. En als wij reiner worden, dan zal een vuile wereld zich aan ons ergeren. Dat betekent dat we ook heel veel tegenstand zullen ervaren. Misschien gaat het ook wel enorm toenemen in de tijd die voor ons ligt. Misschien dat dat ook wel te maken heeft met de vervolging die wellicht ook in ons deel van de wereld meer zal gaan komen. Maar dan roept de tekst van vanavond ons op, zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. En weet je, wij allemaal hebben te maken gehad met andere mensen die ons kwaad hebben gedaan. En als we vanavond nadenken over de oproep om lief te hebben, dan roept Jezus ons tot het buitengewone. Hij zegt notabene, heb uw vijanden lief. De Bijbel zegt niet dat je je vijand moet haten. Dat was gangbaar geworden in sommige kringen in het Jodendom in de tijd van Jezus om dat te zeggen op grond van een tekst uit Leviticus. Heb je eigen volksgenoten lief, met andere woorden een excuus om dan mensen die niet bij je eigen volk horen om die te mogen haten. Maar dat is helemaal niet wat de Bijbel leert. Ook het Oude Testament leert om je vijand lief te hebben. En Jezus roept ons op om degene die ons vervloeken om hen te zegenen. Degene die onze haten om hen goed te doen. Degene die ons beledigen en vervolgen om voor hen te bidden. En Jezus roept ons tot het buitengewone. Hij roept ons tot het niet normale. Hij roept ons tot onlogische liefde. Weet je, goed met kwaad beantwoorden, dat is duivels. Goed met goed beantwoorden is menselijk, kwaad met kwaad beantwoorden is menselijk. Maar kwaad met goed beantwoorden, dat is goddelijk. En dat is wat Jezus gedaan heeft. Jezus heeft zijn vijanden lief gehad. Hij bad voor degene die hem kruisigden. Hij zei tegen Judas, toen Judas op hem afkwam, met die hele meute om Jezus gevangen te nemen. Toen zei Jezus tegen Judas, vriend, waartoe ben je hier gekomen? Hij noemde Judas zijn vriend. Hij predikte niet alleen het liefhebben van zijn vijanden, maar hij deed het ook. En we hebben allemaal te maken gehad met mensen die ons kwaad hebben gedaan. Misschien zit je hier vanavond wel en heb je te maken met het kwaad dat je aangedaan is door mensen die heel dichtbij staan en stonden in je leven. Zoals ik al zei, misschien wel van je ouders. Misschien heb je een vader gehad die je kwaad heeft gedaan, die uiterst dominant was. Of een moeder die uiterst dominant was. Misschien is het zo dat je man je ongelooflijk veel kwaad heeft aangedaan. Of je vrouw heeft je heel veel kwaad aangedaan. Sommigen van ons zijn bedrogen door hun man of door hun vrouw in het verleden. Of door hun vriend of door hun vriendin. En dat is een van de ergste dingen die je kan meemaken. Sommigen van ons hebben op hun werk te maken gehad of misschien wel nu te maken met mensen die veel te ambitieus zijn en alleen maar meer geld willen verdienen. En de situaties op het werk kunnen bizar moeilijk worden. Daar kan je ongelooflijk moe van worden als je te maken hebt met conflict op je werk. En het kan in de gemeente, in de plaatselijke gemeente kan het ook moeilijk zijn. We weten maar al te goed dat ook in plaatselijke gemeentes grote conflicten kunnen zijn. En dat is echt niet altijd makkelijk. En er wordt hier gesproken over, houd vrede met alle mensen, maar dat wordt wel eens op de proef gesteld. En op allerlei manieren hebben we hiermee te maken. Maar als we hier verder over nadenken, als we kijken naar de teksten die we vanavond onder ogen hebben, dan mogen we daaruit leren dat het voor ons zelfs mogelijk is om degene die ons kwaad doen te gaan goed doen. Dat we zelfs kunnen leren om onze vijanden lief te hebben. En dat we een verschil ten goede kunnen maken door te handelen. En ik zou dat als volgt willen uitleggen. Je kunt reageren en je kunt zelfstandig handelen. Je kunt reageren, maar dan word je afhankelijk. Als je gaat reageren, dan ga je je gedrag laten bepalen door het negatieve gedrag van de ander. De ander is venijnig en je reageert door ook venijnig te worden. De ander keert zich af en jij reageert door je ook af te keren. De ander die roddelt en die spreekt leugens en die zegt nare woorden en je gaat zelf ook nare woorden spreken. Maar dan reageer je, dan handel je niet zelfstandig, maar dan stel je je afhankelijk op. Dan laat je je eigen houding en je eigen manier van doen en laten bepalen door de houding die de ander aanneemt. Dan ben je aan het reageren de hele tijd. Maar waar Gods woord ons toe oproept, en wat ook mogelijk is door de Heer Jezus Christus, is om niet te reageren, maar om zelfstandig te handelen. Do not react, but act. Zelfstandig handelen betekent dat wij onze houding en ons gedrag en onze manier van doen en laten niet laten bepalen door de houding en het gedrag van de ander, maar dat we zelfstandig beslissen om te handelen overeenkomstig hoe Gods woord het leert en dat we in een tegenovergestelde geest reageren als mensen heel negatief en venijnig doen. Dat is vrijheid. Dat is onafhankelijkheid in de positieve zin. En anders ontstaat er een negatieve visueuze cirkel. Als je gaat reageren en als mensen op elkaar gaan reageren in het kwaad, dan trekken mensen elkaar door het kwaad naar beneden. Dan gaat het van kwaad tot erger, want de een doet kwaad en de ander reageert met kwaad en de een gaat daar dan weer kwaad doen. En het is voortdurend op elkaar reageren, waardoor het steeds verder naar beneden gaat. Maar door wat Gods woord ons leert vanavond, is het mogelijk om die visueuze cirkel te doorbreken. Doordat je zegt, ook al gedraagt die ander zich venijnig en rottig, ook al doet die ander kwaad, ik hoor bij Jezus, Christus woont in mij, de Geest geeft mij de kracht om nu zelfstandig te handelen, en dwars tegen alle logica in, beslis ik om die ander notabene lief te hebben, om die ander goed te doen, om voor die ander te gaan bidden, om die ander niet te gaan vervloeken, maar om iets te doen, en het zit weer in kleine dingen, waardoor die cirkel doorbroken wordt. En wat ik vanavond tegen je wil zeggen op grond van het woord van God is, dit is ook voor jou mogelijk. Ik zat zelf in een moeilijke situatie in mijn gemeente, in Emmeloord, een heftig conflict, waar ik ook onder geleden heb. Het is een hele moeilijke periode geweest. En er is bijna geen voorganger die dat niet meemaakt. En ik weet nog zo goed dat een dierbare zuster tegen mij zei toen we dat bespraken met hen, met een echtpaar waar we regelmatig persoonlijk mee deelden van buiten onze gemeente, dat ze tegen mij zei, Oscar, je moet ze zegenen, zegen ze, bid voor ze. En bid voor ze. En dat vond ik moeilijk. En dat vond ik niet leuk om te horen, want ik had moeite met die mannen. En zij hadden dingen gezegd die mij beschadigd hadden. Maar ze zei het tegen me, en bid voor ze. En ik merkte toen ik dat ging doen, dat ik onafhankelijk werd. Dat ik er los van kwam. Dat het anders werd. En dat ik niet ben meegezogen in die negatieve visueuze cirkel. En dat kan. Dat kan door Christus. Omdat wij zicht hebben op meer dan alleen de uiterlijke dingen. Jozef kon zijn broers vergeven. Jozef heeft heel veel kwaad meegemaakt, maar hij kon zijn broers vergeven omdat hij geestelijk inzicht had. Hij had dromen van de Heer gekregen en uiteindelijk toen het hele verhaal zich afspeelde en toen zijn broers uiteindelijk naar hem toe kwamen, zag hij de hand van God in wat er allemaal gebeurd was. En uiteindelijk zegt hij tegen zijn broers, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God heeft mij hier naartoe gestuurd. Jozef zag meer dan het kwaad wat zijn broers hem aangedaan hadden. Jozef zag meer dan de leugen die Potifar over hem had gezegd, de vrouw van Potifar over hem had gezegd. Hij zag meer dan wat mensen deden. Hij zag meer dan de omstandigheden, de moeilijke omstandigheden waarin hij terecht kwam. Hij zag ook de hand van God en hij zag God. Hij had zicht op de Heer en God gaf hem voortdurend geestelijk inzicht. En het is vanuit dat geestelijke inzicht dat je kan handelen in plaats van reageren. Jezus zag meer dan de mensen die schreeuwden weg met hem. Hij zag meer dan de Romeinse soldaten die hem meesleurden en die spijkers door zijn handen en voeten sloegen. Hij zag meer dan de mensen die hem in zijn gezicht spuwden en die hem met vuisten sloegen. Hij zag meer dan zijn lijdensweg. Hij keek over het kruis heen. Hij heeft het kruis en de schande niet geacht, zegt Hebreeën, maar hij zag over het kruis heen naar de heerlijkheid die daarop zou volgen. Hij zag meer dan het kwaad. Hij had geestelijk inzicht. En daarom kon hij bidden voor zijn vijanden aan het kruis. En nog één voorbeeld, Stefanus. Stenen kwamen naar zijn hoofd. Hij werd de eerste martelaar vanwege zijn geloof in Jezus. En terwijl de stenen naar zijn hoofd kwamen, bad hij ook voor zijn vijanden. Hij stierf op een Christusgelijkvormige manier. Hij was Christusgelijkvormig. Maar wat staat er dan? Hij zag de hemelen geopend en Jezus Christus staande aan de rechterhand van God. Dit is de sleutel tot het kunnen vergeven. Dit is de sleutel tot het kunnen hanteren van het kwaad wat er is gebeurd in je leven. Hierdoor zul jij hier vrij van kunnen komen. Hierdoor kan jij vanavond ook bevrijd worden van bepaalde dingen die je misschien al heel lang met je meedraagt, omdat er misschien nog steeds een bittere wortel diep van binnen zit. Het is mogelijk ook voor jou, voor u, om vanaf nu anders te gaan leven, je anders op te gaan stellen, vrij te komen van die persoon die je zoveel kwaad aan gedaan heeft, door geestelijk inzicht, omdat je weet dat er een God is die oordeelt. Wreek u zelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Het is vanuit je besef van God. Het is vanuit je zicht op dat God er ook nog is, en dat hij een God is die oordeelt, en die hij zal handelen. Hij weet het allemaal, en Jezus gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Toen hij uitgescholden was, schold hij niet terug. Toen hem kwaad aangedaan werd, dreigde hij niet, staat er in 1 Petrus. Maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Door je geestelijke inzicht, door het kennen van de Here, kan je het overgeven, kan je het loslaten, en kan je zelfs het buitengewone gaan doen. Namelijk mensen gaan liefhebben die jou helemaal niet liefhebben. Dat is waar we toe geroepen zijn. En dat maakt ons discipelen van Jezus. Hieraan zal de wereld weten dat wij volgelingen van Jezus zijn. Als wij liefhebben met een onlogische liefde. Met een niet normale liefde. Met een hele vreemde liefde. Dat we goed doen aan degenen die ons vervolgen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat juist dat soort situaties een bijzondere kans geven. Juist de situaties waarin het heel moeilijk is met anderen, creëren een bijzondere kans. En mogen we daarom ook zien als er iets wat God wil gebruiken in ons leven, om de liefde van Jezus te laten zien. Maar dat is wel bovennatuurlijk. Dat kunnen wij niet zelf. Maar nogmaals, Christus in ons. Daardoor kan het wel. Nou, dit is het woord van de Heer voor vanavond. Een tegendraadse wereld. Een wereld die ons steeds meer zal verguizen, omdat wij blijven bij het woord van God. Een wereld die ons aat. Dat is wat Jezus gezegd heeft. Als ze mij hebben geaat, zullen ze ook jullie haten. Maar Jezus ging niet terug haten. Hij had lief. En dit verandert ons huwelijksleven. Dit verandert ons gezinsleven, onze relaties in de familie. De Heer geeft dat dit ook onze relaties met onze buren mag bepalen, dat ook onze buren iets aan ons zien van dat we vriendelijke en meelevende en geïnteresseerde en liefhebbende buren zijn. Hebben we onze ongelovige buren lief? Vallen we op in de buurt? En de Heer geeft dat dit ook onze relaties in de gemeente zal bepalen en op ons werk en overal waar we zijn. Martin Luther King heeft gezegd, ik droom van een dag waarop mensen niet meer beoordeeld zullen worden op grond van de kleur van hun uit, maar op grond van de inhoud van hun karakter. The content of their character. En dat is waar we moeten komen. Dat we ons leven en het leven van onze medemens en onze situaties in het leven niet meer beoordelen op grond van uiterlijke dingen. Uiterlijke dingen zijn niet belangrijk, maar ons karakter. En dat we lief hebben. En dat we zelfs die moeilijke naaste, die kwaaddoener, lief hebben. Die meer nood heeft dan wij. Want wij hebben de liefde van God leren kennen. Maar iemand die kwaad doet, heeft blijkbaar de liefde van God nog niet leren kennen. Die ander heeft meer nood dan wij. En omdat onze nood is geledigd, kunnen wij die ander lief hebben. Ook al doet hij kwaad. Want ten eerste, we doen het voor God. Ten tweede, het heeft gewoon te maken met de eenvoudige dingen die je gaat doen. En ten derde, we kunnen zelfs, als we de dingen die moeilijk zijn en waarin beschadigd zijn, als we ze overgeven aan de Heer, dan merken we wonder boven wonder dat ons hart bevrijd wordt. Dat die bittere wortel eruit gaat. Dat we vervuld worden met liefde. Dat we inderdaad kunnen vergeven. En sommigen van jullie vanavond moeten misschien wel heel bewust de beslissing nemen vanavond om te vergeven. En dan hoop ik dat je door zicht op het kruis, zicht op wat God voor je gedaan heeft in zijn Zoon Jezus, En vanuit besef dat je zelf zoveel vergeven bent. En dat de liefde van God je hart heeft geraakt. Die liefde van Jezus die zo buitengewoon is. Dat je van daaruit ook je medemens kan vergeven. En daarom ook in vrijheid je weg kan vervolgen. Halleluja. Amen. Amen. Zullen we samen bidden. Vader, we willen u zo danken dat u een goed werk in ons bent begonnen. En dat we mogen weten, dat we daarvan overtuigd mogen zijn, dat u dit werk voortzet tot de dag van Jezus Christus. Heer, dat u begonnen bent om ons te hervormen naar uw beeld. En dat u ons bestemd heeft tot gelijkvormigheid aan het beeld van uw Zoon. En dan bidden we vanavond, Heer, voor deze eenvoudige boodschap, dat dit nog veel meer werkelijkheid mag worden in ons leven. Wilt u ons vergeven, Heer, waarin we egoïstisch zijn geweest? Wilt u ons vergeven waarin we liefdeloos zijn geweest? Daar waar we vooral voor onszelf gekozen hebben en niet in de liefde hebben gewandeld. Heer, wilt u ons verlossen van verkeerde motieven en verkeerde ambities? Wilt u ons verlossen van ons egocentrisme? En dank u wel dat u hier vanavond bent en dat we opnieuw uw liefde mogen doorgronden. En dat u vanavond ons vult met uw geest en met uw liefde. Heer, dat bidden we. Het gaat niet om schitterende diensten alleen. Het gaat niet om prachtige preken alleen. Het gaat niet om grote kerken of een grote organisatie, Heer. Het gaat om wie we zijn. En dat bidden we voor elkaar. Dat bidden we, Heer, voor onszelf. Wilt u alstublieft, Heer, zo overweldigend en manifest in ons leven aanwezig zijn. Dat wij ook de rest van ons leven op aarde meer mannen en vrouwen van liefde zullen worden. Geef ons de moed om onze naasten te vergeven. Geef ons de moed om te bidden voor wie ons vervolgen. Geef ons de moed om goed te doen aan degene die ons kwaad doen. Geef in het bijzonder degene die hier vanavond aanwezig zijn, die enorm worstelen met de rottigheden die anderen hebben aangericht in hun leven. Dat er vanavond, wellicht ook door gesprek en gebed, dat er bevrijding mag komen. Gewoon ook door uw woord in ons hart te bergen. Dank u wel, Heer, dat uw woord ons heiligt. Ook vanavond, in Jezus' naam. Amen. Amen.